Gemeente, we openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Oude Testament en wel in 1 Koningen 16 en 1 Koningen 17. We lezen vanaf 1 Koningen 16 vers 29 tot en met hoofdstuk 17, het zesde vers. En we maken vanmorgen een begin met een serie preken over Elia. 1 Koningen 16... vanaf vers 29, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouw nam Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende de Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van Baal, hetwelk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betleïet, Jericho op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord des Heeren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. En hij ging heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen vanmorgen een begin maken met de geschiedenis van Elia. En we hopen daar ook vanavond en volgende week zondag 2 keer bij stil te staan. En ook als ik weer terug ben van mijn rustperiode. Een prekenserie over Elia. En ik wil die noemen Elia de biddende profeet. En we staan vanmorgen stil bij het begin van deze niet onbekende geschiedenis. En als tekst voor de prediking noem ik u 1 Koningen 16 vers 30 en 1 Koningen 17 vers 1. 1 Koningen 16 vers 30 en Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En dan vers 1 van hoofdstuk 17. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Gemeente, Elia uit het Oude Testament is ongetwijfeld een van de groten geweest uit dat eerste Bijbelboek. Samen met Mozes is hij daar op de verheerlijking van de berg. We kunnen zeggen, de Heer heeft Mozes gebruikt om zijn wet aan Israël bekend te maken. En Elia heeft hij gebruikt om het volk in een tijd van afval en verval tot zijn wet terug te roepen. En als Jacobus aan het slot van zijn brief een voorbeeld moet noemen van een krachtig gebed van een rechtvaardige, dan noemt hij Elia. Waarbij de apostel overigens wel aantekent dat Elia een mens was van gelijke bewegingen als wij. Gemeente, dat gebedsleven, die verborgen omgang met de Heere, is opvallend in het leven van deze profeet. En daarom heb ik de prekenserie ook genoemd Elia, de biddende profeet. Wijlen, de hervormde dominee C. van Sliedrecht, die draagt een boekje over Elia op aan allen die twijfelen aan de kracht van het gebed tot volharding in de gebeden. En ik hoop dat deze preken over Elia ook voor ons eigen gebedsleven tot zegen mogen zijn. Juist als je twijfelt, misschien wel in je jonge leven, of God je gebed wel hoort en verhoort. Gemeente, een andere reden waarom ik voor de geschiedenis van Elia gekozen heb, dat is omdat de tijd van Elia veel lijkt op onze tijd. Ook ons volk knielt voor de afgoden van onze tijd. Welke namen die afgoden ook dragen. En wie van ons durft dan voor de naam en de eer van de Heere op te komen en te belijden wat de naam van Elia betekent? Want Elia, jongens en meisjes, die heeft een prachtige naam met een rijke betekenis. Zijn naam betekent: mijn God is de Heere. Dat is toch een mooie naam, of niet? Mijn God is de Heere. Vanmorgen willen we stilstaan naar aanleiding van de tekstwoorden bij een goddeloze koning, bij een godvrezende profeet en bij een gevraagd oordeel. Goddeloze koning, godvrezende profeet en een gevraagd oordeel. Gemeente, als we samen dit gedeelte hebben gelezen uit Gods woord, dan kan de vraag opkomen: wie heeft de Heere wel eens gevraagd, gebeden om een oordeel, om een straf over ons land vanwege alle goddeloosheid? Wie heeft de Heere wel eens gevraagd om grote werkeloosheid of armoede? Of dat ons land getroffen zou worden door het oorlogsgeweld? Of om het 3,5 jaar niet te laten regenen in Nederland? Wie heeft dat wel eens gevraagd? Niemand, denk ik. Nee, natuurlijk niet, denkt een jongere. Als de Heere zo'n gebed om een oordeel verhoort, dan krijg je daar zelf ook mee te maken. Je kunt beter bidden om bekering van ons volk dan om een oordeel, om een straf. Maar vanmorgen horen we over iemand die de Heere om een zwaar oordeel over zijn eigen land gevraagd heeft. Waarom bidt de profeet Elia daarom? En mag je daar eigenlijk wel om bidden? Gemeente, voordat we antwoord geven op deze vragen, gaan we eerst na in welke tijd deze biddende profeet leefde. En wie hij eigenlijk was. Elia leefde in de tijd van koning Achab. En als we de naam Achab horen, dan weten de meeste kinderen wel dat hij geen godvrezende koning was, maar een goddeloze koning. Ik heb misschien wel eens verteld over die jongen die altijd heel goed luisterde als er uit de Bijbel over de koningen gelezen werd. En als het daar dan over ging, dan luisterde hij niet zozeer of ze machtig en rijk waren, maar of ze de Heere vreesden of niet. Dat vond hij het belangrijkste. En dat is ook het belangrijkste. Ook voor een ieder van ons, hier in de kerk of thuis, vrezen we de Heere of niet, nog niet. Over Achab is Gods woord duidelijk. Het wordt samengevat in onze eerste tekst, 1 Koningen 16 vers 30. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. Een goed voorbeeld aan zijn vader Omri van wat de vrezen des Heren inhield, had Achab niet. Uit buitenbijbelse bronnen weten we dat zijn vader naar wereldse maatstaven een man van aanzien is geweest. Hij was generaal met een behoorlijke invloed in het Oude Oosten. Hij bouwde Samaria, maar daar heeft Gods woord geen aandacht voor. Uiteindelijk gaat het er niet om wat een mens naar wereldse maatstaven betekend heeft, maar wat een mens voor de Heere betekend heeft, mocht betekenen, is uw, jouw en mijn leven door genade een leven met de Heere, door hem en voor hem. Daar draait het om. Gemeente, we kunnen hoog geklommen zijn op de maatschappelijke ladder en gezag en invloed hebben in de maatschappij, maar hoe is het als ons leven gelegd wordt op Gods weegschaal? Van koning Belsazar gold geteld, gewogen en te licht bevonden. Hij leefde zonder en buiten Christus. En het werk van deze borg is nooit te licht bevonden. De vader van Achab, Omri, zo lezen we in 1 Koningen 16 vers 25 en 26, deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Ja, hij deed erger dan allen die voor hem geweest waren. En hij wandelde in alle wegen van Jerobeam, de zoon van Nabat, en in zijn zonde waarmee hij Israël had doen zondigen. En dat verwijst naast de afgodendienst met de gouden kalveren te Dan en Bethel ook nog naar vele andere zonden. Hij maakte dus erger dan al zijn voorgangers, met als gevolg dat de afgoderij welig tiert in Israël. En zijn zoon Achab, die maakte het nog erger. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. Gemeente, we kunnen zeggen, de regeringsperiode van de goddeloze Achab vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het volk Israël. Allereerst wordt ons vermeld dat Achab wandelde in de zonde van Jerobeam. Dat betekent dat hij de gouden kalverendienst te Dan en Bethel in stand houdt. En hij gaat daarmee uitdrukkelijk tegen de wil van de Heere in. Uit 1 Koningen 16 vers 31 maken we op dat dat niet het ergste was wat Achab deed. Wat als veel erger wordt gezien is het feit dat Achab trouwde met Izebel. Een heidense prinses. Ze komt uit Sidon. En in dat land werd de god Baal gediend. En wat doet Achab? Hij neemt die afgodendienst over. En hij bouwt zelfs een altaar voor Baal in Samaria. Ook maakte hij een bos of een gewijde gepaal ter ere van de Canaanitische god Asherah. Jonge vrienden, de geschiedenis van Achab maakt duidelijk dat het niet onbelangrijk is met welke vrouw of met welke man je trouwt. Achab zet de God van Israël aan de kant en zet de afgoden ervoor in de plaats. En door op deze wijze de afgodendienst te stimuleren, wekt Achab de toorn van de Heere meer en meer op dan alle koningen voor hem. Afgoden, het zijn al die dingen die ons van God afhouden. En denk dan maar eens even na, wat is nu de belangrijkste afgod in ons leven? Heel persoonlijk. Waar we druk mee kunnen zijn. En dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar blijft er nog tijd over voor de Heere en voor zijn dienst? Dat koning Achab het niet zo nauw neemt, dat blijkt ook uit de herbouw van Jericho. In Jozua 6 was de vloek over deze stad uitgesproken. Jericho moest altijd een zwakke stad blijven. Moest een teken zijn van Gods straf over de Canaanieten. Maar Achab is dat vergeten. En laat de stad herbouwen tot een sterke stad. De puinhopen die een duidelijk teken waren van de grote daden van God worden opgeruimd. Iemand heeft eens heel mooi gezegd dat Achab het inschrift van Gods genade boven de toegangspoort van Kanaan heeft uitgewist. Zover is het gekomen in Achabs dagen. Maar is het ook niet zo ver gekomen in onze dagen? Alles wat herinnert aan wat de Heere gedaan heeft in ons vaderland wordt van lieverlee opgeruimd. Kerken worden gesloten, worden gesloopt. Allerlei dingen die herinneren aan die tijd dat er velen waren die de Heere mochten vrezen en dienen. Het wordt opgeruimd. Bijvoorbeeld de zondag. Dat moet een gewone dag worden. Gemeente, we zeggen wel eens, de appel valt niet ver van de boom. Zo is het ook met Achab. Hij neemt de zonde van zijn voorgeslacht over. Hij zondigt zelfs nog erger. En daarin wordt ons duidelijk getoond dat de zonde een hellend vlak is. Ik heb het wel eens vaker gezegd, als we niet trouw zijn in onze kerkgang, als we wel eens een keertje thuis blijven, ja, wat nemen onze kinderen daar dan van over? Je ziet dat het steeds minder wordt. Daar moeten we voor waken. Zo kunnen we nog vele dingen noemen. De zonde wordt bij Achab steeds bruter en omvangrijker. En in dit alles wordt de Heere tot toorn verwekt. De zonde laat God niet onberoerd. God kan de zonde niet verdragen, gemeente, omdat Hij de Heilige is. En hiermee wordt ons ook duidelijk gemaakt dat Gods oordeel over de zonde nooit zonder reden. Is Gods toorn is geen willekeur en ook geen opwelling. Het is een heilige afkeer van het kwaad. En wat is het nodig de zonde steeds te blijven zien. In haar verschrikkelijke karakter. En de zonde haten omdat God haar haat. Zo wij ontheiligen wat hij heeft voorgeschreven. Dan mogen we gewis voor zijn straffen beven. Nu gaat het vanmorgen niet alleen over de goddeloze koning Achab. In deze koning wordt een mens getekend zoals hij van nature is. Zonder God. En daarom mogen we die vraag wel stellen. Herkennen we ons in Achab? Wie durft te zeggen, Achab zit hier. O, leef daar niet langer mee door. Als dat zo is. Maar ga ermee tot de Heere. Die nu goddelozen rechtvaardigt. Voor die goddeloze Achab staat plotseling een godvrezende profeet. We zien het in onze tweede tekst. 1 Koningen 17 vers 1. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab. Opeens staat Elia voor ons in de Bijbel. Iemand heeft deze profeet wel eens vergeleken met een bliksemschicht die opeens verschijnt en de donkere hemel in vuur en vlam zet. We weten verder niets van de ouders van Elia, van zijn opvoeding, van zijn levensgeschiedenis. We zouden graag iets geweten hebben, hoe is Elia nu tot God bekeerd? Echter niets van dat alles kunnen we vinden in de schrift. Hij komt uit Tisbe, een plaatsje in Gilead. En verder weten we dat hij een harig kleed droeg met een leren gordel. En wie denkt hierbij niet aan Johannes de Doper? Het gaat dan ook niet om Elia gemeend. Het gaat om de God van Elia. De betekenis van Elia ligt dan ook alleen in zijn prediking, in zijn boodschap. Evenals Johannes de Doper is Elia alleen maar een stem die roept. Het gaat om het woord van God. Als oudtestamentische profeet is hij het levende woord van God. Dat was in die dagen nog geen Bijbel. Dat waren eigenlijk de profeten. Iemand door wie God zijn woord rechtstreeks spreekt. We weten niet hoe de Heere Elia geroepen heeft. Maar ieder woord dat hij spreekt is geladen met goddelijke volmacht. Elia is een gezondene. De Heere gebruikt mensen om zijn woord te laten doorklinken. Dat is vandaag nog zo. Als het woord verkondigd wordt in gebrekkige mensenwoorden, klinkt de majesteit van het woord van God door. Heb je zo wel eens in de kerk gezeten? Dan is het of je alleen in de kerk zit. Dan valt alles weg en dan blijft de majesteit van het woord van God over. Dan gaat het niet allereerst om een bepaalde predikant, maar dan grijpt het woord van God ons aan tot in het diepst. In de diepste vezels van ons bestaan. Maar gemeente, er is nog meer over Elia te zeggen. En ik wees er al even op aan het begin van de preek. Dat is zijn mooie naam. Mijn God is de Heer. Jongens en meisjes, dat moet je niet vergeten. Straks thuis gevraagd wordt, wat betekent de naam Elia, dan weet je het. Mijn God is de Heer. Zo was het ook in het leven van Elia. Mensen kunnen soms namen dragen met prachtige betekenissen. Maar is het ook zo? Door genade was de Heere waarlijk de God van Elia. En wat ben je dan gelukkig? Als je de Heere tot je deel mag hebben. Want wie de Heere heeft, die heeft alles. Elia is niets, is er niet voor zichzelf, maar voor zijn God, voor de eer van zijn God. Hij is een strijder geweest voor de eer en het recht van de God van het verbond. En daarin wijst hij heen naar Christus, die aan het kruis heeft uitgeroepen: Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En spottend hebben ze bij het kruis gezegd dat hij Elia aanriep. Spottend hebben ze op Golgotha die naam Elia genoemd. Maar zonder het te beseffen hebben ze de verbindingslijn tussen Elia en Christus aangegeven. Want waar ligt die verbindingslijn? In de eer en het recht van God. Elia heeft gestreden voor de rechten van de Heere die door Israël werden vertrapt. Christus heeft eveneens gestreden voor de rechten van de Heere, van zijn hemelse Vader. Daarom Gethsemane en Golgotha. Maar Christus gaat Elia verre te boven, omdat hij het recht van God vervuld heeft en de eer van God volmaakt verhoogd heeft. Wat is er belangrijk als we als een Elia voor die naam uitkomen en ons niet schamen? Gemeente, twee mensen ontmoeten elkaar in het paleis van de koning van Israël, een profeet en een koning, Elia en Ahab. Het zijn vertegenwoordigers van twee werelden. Elia is de vertegenwoordiger van het koninkrijk Gods. Ahab de vertegenwoordiger van het rijk van de duisternis. En straks zal blijken wie de sterkste is. Op de Karmel zal het klinken uit vele monden: de Heere is God. Gemeente, als Elia tot Ahab spreekt, zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, dan noemt hij Gods verbondsnaam. Want kijk, dat is het ergst. Wat bedoel ik? Israël is het volk van het verbond. De Heere heeft gezegd bij de Sinaï: ik ben de Heere, uw God. Maar Israël is geworden als een overspelige vrouw die andere mannen naloopt. Israël heeft de Heere op zijn liefdeshart getrapt door te buigen voor de Baals, de Astartes, de Asjera's, de afgoden. En daarom komt de Heere met zijn verbondswraak. Dat heeft ons veel te zeggen. Want ook met ons heeft de Heere een verbond gesloten. De doop, het teken van het genadeverbond, vermaand en verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Gemeente, ons gedoopte voorhoofd predikt ons dat de God van het verbond recht op ons heeft. Door onbekeerd voor te leven stellen wij ons bloot aan die verbondswraak. De boodschap van Elia is de boodschap van de goddelijke verbondswraak. Maar toch twist de Heere nog met Israël. Hij heeft zijn volk nog niet opgegeven, want Elia brengt zijn boodschap om Israël tot inkeer te brengen. En dan zegt hij tot Ahab: van die God voor wiens aangezicht ik sta. Elia stelt zich aan Ahab voor als de man die voor Gods aangezicht staat. Hij zegt daarmee dat hij leeft in Gods tegenwoordigheid en hem dient als zijn knecht. De band is nog nauwer. Hij leeft niet alleen voor God, maar wandelt ook met God. Jacobus getuigt in het Nieuwe Testament dat Elia een mens was van gelijke bewegingen als wij. En een gebed bad dat het niet zou regenen. En het grondwoord wat dan voor bidden gebruikt wordt, dat wijst op een vurig, gedurig, aanhoudend gebed. Het leven van Elia kan gekenmerkt worden door een biddend leven. En Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En nu komt die goddeloze, die godvrezende profeet, die komt de goddeloze koning het oordeel van Gods wegen aanzeggen. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Dat is nogal wat, gemeente. Hier treft de Heer het volk in het hart van zijn afgodische verering. Men meende immers dat dauw en regen komen van Baal en Asherah of Astarte. Want Baal was de god van de regen en Astarte was de god van de dauw, de godin van de dauw. Maar hier zet de Heere het geding in. Geen dauw en regen dan naar mijn woord. Vanuit de Jacobusbrief weten we meer over hoe het komt dat de Heere hier verschijnt voor koning Achab. Want gewoonlijk worden Gods profeten door een rechtstreekse openbaring van de Heere tot hun optreden geroepen om bijvoorbeeld een straf aan te kondigen vanwege de zonde van het volk. Hier is het Elia die tot God gaat en om een oordeel van God over zijn volk bidt. Moet denken wat er in Openbaring 11 staat van Gods getuigen. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat er geen regen regende in de dagen van hun profetering. Gemeente, dat is wat. Elia vraagt God om een oordeel over zijn volk. Waarom doet hij dat? En mag dat eigenlijk wel? Dat zijn de vragen die ik zo aan het begin van de preek stelde. Wil hij wraak nemen op Achab, die hem in 1 Koningen 21 zijn vijand noemt? Dat zou voor de hand liggen. Maar nee, Elia is zeer verontwaardigd over de afval van zijn volk en de groeiende goddeloosheid waarin koning Achab voorop gaat. Gemeente, weet u wat hier aan de hand is? Niets schijnt meer te helpen om het volk tot inkeer te brengen. Hoe vaak heeft Elia al niet gepreekt en de mensen erop gewezen dat ze moeten breken met hun afgodisch leven. En dan grijpt Elia naar het laatste middel. Het ergste middel. En bidt de Heere om droogte en hongersnood. Dat is heel wat. Ja, maar de eer van God is in het geding. Die naam die wordt gelasterd en gesmaad door het dienen van de afgoden. En dat kan Elia niet langer meer verdragen. Hij heeft gevraagd of de Heer het volk hardhandig een halt wil toeroepen. Hij heeft er naar uitgezien dat het volk door het oordeel heen naar de Heere toegeslagen zou mogen worden. En dat alles uit liefde tot de eer van God. Gemeente, welk kind van God kan de goddeloosheid verdragen? Als het goed is, toch niemand. Nee, dan hoeven we niet gelijk te bidden om een oordeel van God. Maar wat een pijn in ons hart geeft het verval van ons vaderland. Elia vraagt uit liefde en tot behoud van het volk. Ook in Israël geloven ze dat Baal de god van de natuur is en dat hij regen geeft. Elia wil het volk laten zien, jongens en meisjes, dat Baal niet bestaat. En dat er maar één God is die droogte en regen kan geven. Gemeente, we kunnen zoveel liefde van boven ontvangen hebben tot de eer van God en het heil van de naast. Dat het gebed opklimt. Heere, roep hen een halt. Zodat zij desnoods naar u toegeslagen worden, opdat u verheerlijkt wordt. Het is enkel uit liefde tot God. En het volk Israël, dat hij lief heeft, dat Elia bidt. Heere, laat het in 3,5 jaar niet regenen. Ja, denkt de jongere, maar dominee, ik zit nog wel met die vraag. Mag je wel om zo'n verschrikkelijk oordeel bidden? Dit gebed, en dat is het opmerkelijke en misschien ook het verrassende, dat wordt door Gods woord zelf opgeroepen. Ik las in Deuteronomium 11, waar de Heere zegt, de hemel te zullen toesluiten, zodat er geen regen meer zal vallen en de aarde ophoudt gewas te geven, indien Israël van hem zou afwijken en andere goden zal gaan dienen. Dat woord dat moet Elia gekend hebben. Dat woord dat heeft hem aangegrepen. En daarom is zij gaan bidden. Sta op, Heere, want Israël heeft u verlaten, gehoond, veracht, door de afgoden te dienen. Heere, laat het bekend worden dat gij God zijt. Laat de hemel van koper worden en de aarde tot stof worden, opdat het bekend worden dat gij alleen God zijt. En de Heere die verhoort Elia's gebed. Hij stuurt hem naar Ahab om het oordeel aan te zeggen. En zo verschijnt hij voor deze goddeloze koning die wandelt en handelt alsof Israëls God een dode God is. Daarom begint Elia zijn boodschap met de woorden, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls leeft. Ik las ergens dat deze taal gloeit van liefde voor de majesteit des Heeren, voor wiens aangezicht ik sta. Elia zegt dat hij een knecht van God is. En gemeente, dan klinkt die aankondiging van het oordeel, indien deze jaren dauw of regen zijn zal. Geen regen. En ook geen dauw. En de dauw is in het oosten veel natter dan onze dauw. Jongens en meisjes, als je 's morgens vroeg buiten komt en het is de vorige dag een warme dag geweest, je komt buiten en je loopt door het gras met je blote voeten, dan worden ze nat. Dat gras is nat, dat is dauw. Wel nu in Israël, daar is veel meer dauw. En die dauw, die is in principe genoeg voor de groei. Dan hoeft het nog niet eens te regenen. Die dauw die valt van mei tot oktober en zorgt in die droge maanden voor voldoende vocht voor de plantengroei. En nu zal er geen dauw of regen meer zijn in Israël. Dat is een verschrikkelijk oordeel. Dat betekent immers honger en dorst. Er zal geen gewas meer groeien op het land. En er zal geen water meer zijn voor mens en dier. Gemeente, Dit woord vol oordeel over de zonde is ook een teken van Gods bemoeienis. Want de Heere die laat zijn volk niet los. Dat zou je misschien op het eerste gezicht denken. De Heere die straft het volk, geen dauw, geen regen, met als gevolg grote droogte, hongersnood, dorst. Maar daarin laat de Heere zijn volk niet los. Want achter de oordeelsprediking mogen we Gods uitgestoken hand zien naar een zondig volk. Gods gericht over zijn volk is ook bedoeld tot loutering. Want Elia zegt er nog iets bij. Tenzij dan naar mijn woord, en zijn woord is Gods woord, verwacht geen regen of dauw totdat u opnieuw van mij hoort. Begrijpt u? Daarin zien we de Heere als een rechtvaardige God, maar ook als een barmhartige God. Elia is een ware profeet omdat hij het volk oproept tot bekering. Tot een breken met de zonde. Want alleen in die weg is er zegen te verwachten. Gemeente, de Heere geeft ons nog regen en dauw. Terwijl we moeten zeggen, we hebben dat niet verdiend. Als we zien op wat de Heere ons allemaal gegeven heeft. Ook in de achterliggende jaren, de achterliggende eeuwen. Hoe hij ook voor ons volk gezorgd heeft. Maar wat hebben we ermee gedaan? En laten we dan maar bij onszelf beginnen. En het zeggen met die psalmdichter, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Nog overlaat de Heere ons met zijn gunstbewijs. En ook daarin laat hij zien, zoek mij toch en leeft. Nee, we hoeven zo'n aangrijpende straf als Elia aan de Heere vraagt, niet te vragen voor ons land en volk. Maar ik hoop dat er wel gebed is voor ons volk. Als we zien hoe steeds minder mensen weten van wat nodig is. Dat we de Heere moeten leren kennen. Dat we bekeerd moeten worden. Wederom geboren moeten worden. O, laat dat ons gebed zijn. Maar vooral dat we als een Elia mogen worden. En het door genade mogen weten. Mijn God is de Heere. We moeten denken aan wat de Heere Jezus gezegd heeft. En we moeten telkens de lijn trekken van Elia naar de Heere Jezus. Hij heeft gezegd, meer dan Elia is hier. Hij heeft ook geroepen om te breken met de zonde. En gewaarschuwd voor de straf. Maar ook gewezen op zichzelf. Wend u naar mij toe. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Gemeente, in deze eerste preek over de biddende profeet Elia hebben we twee mensen gezien. De goddeloze koning en die godvrezende profeet. Op wie lijkt u? Op Achab? Of door genade op Elia? Omdat je de Heere nodig hebt gekregen vanwege je zonde en schuld. Dat je hem nodig hebt gekregen tot verzoening en vergeving. En je mag weten, hij is de mijne en ik ben de zijne. Op wie lijken we nog? Op Achab? Of op Elia? Mijn God is de Heer. O, de God van Elia leeft nog. En hij is bij macht, ook vandaag. Om mensen die het moeten belijden, ik ben nog zo'n Achab. Ik leef nog zonder God. Te bekeren, te trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En bid het aan haar, Heere, trek ook mij en maak mij als een Elia. Opdat ik het ook in waarheid mag gaan belijden. Dat grote geluk wat de Heere kan en wil schenken. Mijn God is de Heere. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 74, het 19e en het 20e vers van Psalm 74. En daarvan het 19e en het 20e vers, Psalm 74, vers 19. Beschouw het denk, uw vastgestaafd verbond. En het 20e, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang, de versen 19 en 20 van Psalm 74.